BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Als het aan de Europese privacy-toezichthouder ligt, de European Data Protection Board, komen er strengere regels voor het verwerken van data uit connected cars. Gegevens mogen straks alleen nog na toestemming worden verwerkt. Een soort cookie wall, maar dan in je auto. Te gast zijn Eva de Vries, advocaat en partner bij Solv, gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming, en Jos Weijers, ICT-expert en hacker. Allebei hartelijk welkom. Jos, connected cars zijn in feite computers op wieltjes.
Ja.
Welke data verzamelen die auto's allemaal?
Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Alles.
Ik heb begrepen, bij een Tesla bijvoorbeeld wordt zelfs geregistreerd of je het stuur aanraakt.
Ja, dat is ook niet onbelangrijk in een Tesla.
Mm-hmm, ja.
Want een self-drive optie die je voor best veel geld kan kopen voor een stukje software, die is nog niet perfect.
Nee.
Die doet het best aardig goed, maar die is nog niet perfect.
En je moet het stuur blijven vasthouden.
Yes. En ja. Dus als ze dat niet zouden registreren, dan hebben ze ook geen idee of je dat aan het doen bent. Dus als je auto boom doet, dan wil Tesla natuurlijk wel kunnen wijzen dat jij fout zat. Of de andere kant.
Toch is het betekenisvol, om niet te zeggen opmerkelijk. Want er is wel meer wat je moet als automobilist. Maar dat wordt niet allemaal altijd. Bijvoorbeeld, je mag niet gedronken hebben. Wordt ook niet automatisch geregistreerd.
Er zijn auto's die dat wel doen.
Ja, maar goed, dat een Tesla dus zo'n aanraking registreert, dat is best wel bijzonder. Andere auto's doen dat niet.
Ja. Nou, een Tesla is natuurlijk op wat meerdere vlakken best bijzonder.
Ja.
Omdat ze redelijke voorvechter zijn. Hoe heet dat? Niet voorloper. Die zag ik, ja.
Pioniers.
Dat is een goede term.
Ja. Maar goed, alles wat los en vast zit aan data, dus snelheid, plaats, verzin het maar, wordt allemaal vastgelegd.
Mm-hmm.
Ja. Waar gaat dat heen?
Dat is niet altijd heel duidelijk. Dus waar je bent en hoe snel je rijdt, dat soort gegevens die gaan wel over. Maar als je al kijkt wat aan camera's aan zo'n ding hangt, dat gaat niet allemaal over naar Amerika. En dat is vrij makkelijk vast te stellen, want zoveel bandbreedte heeft het ding niet. Maar je kan bijvoorbeeld in het vooronder bij je voetenruimte, zeg maar, daar zit een USB-poort.
Mm-hmm.
Als je daar een knappe USB-disk aanhangt en die gaat uitlezen, dan kom je hele HDF beelden tegen van buiten je auto. Het is gewoon een rijdende camerawagen. En dat is best grappig.
Ja, ja, maar heel veel data gaan dus wel naar Amerika. Ja. Wat bijvoorbeeld? Plaats en snelheid?
Plaats, snelheid, status van de auto. En status van de auto, dat is echt heel veel.
Allerlei onderdelen, hoe goed ze werken.
Het is niet onvergelijkbaar met wat een Formule 1-wagen richting de pits gooit.
Ja, maar dat zijn dus wel gegevens waarvan je kunt zeggen, dat is redelijk persoonlijk. Hè?
Want dat kan heel persoonlijk zijn. Ja.
Kijk ik even naar Eva. De Europese privacy toezichthouder is trouwens de club van nationale privacy toezichthouders. Hè? De Nederlandse AP zit daar ook bij. Die pleit dan voor strengere regels. We hebben een AVG die gaat over onze persoonlijke data. Is die niet goed genoeg op dit gebied?
Nou, die is zeker van toepassing ook op dit gebied. Daarnaast gelden er ook aparte regels voor gegevens die over elektronische communicatie gaan. Dat is de e-privacy-richtlijn nu nog. Die wordt straks ook nog vervangen door de e-privacy-verordening. Geldt ook in heel Europa dezelfde regels, net als de AVG. En die is ook hierop van toepassing. Zo heeft de European Data Protection Board onlangs bevestigd.
Ja, maar betekent dat dan dat wat we erbij krijgen, dat die e-privacy is, of pleit die Europese datatoezichthouder nu voor nog meer speciaal voor auto's?
De Europese datatoezichthouder die pleit er nu al voor dat deze dataverwerking binnen auto's valt onder die e-privacy-richtlijn. Die straks nog verder wordt uitgebreid. En daarnaast, daar zeggen ze eigenlijk net als bij cookies, als je informatie uitleest uit die auto of opslaat op die auto, is in beginsel toestemming nodig.
Okay,
en vervolgens trekken ze daar ook de conclusie uit dat als je dat dan vervolgens verder gaat gebruiken, verder gaat verwerken, dat daar ook toestemming voor nodig is onder de AVG.
Ja, en Jos vertelt al dat er een hele hoop gebeurt nu al op het gebied van dataverwerking uit auto's. Die toestemming wordt nu niet op elke straathoek gevraagd. Vraag is eigenlijk, moet dat dan gaan gebeuren? En de andere vraag is, ga je daar dan niet ook last van krijgen als automobilist? Namelijk dat je voortdurend op oké moet klikken.
Nou, voor sommige verwerkingen die vallen niet onder die toestemming, maar er zijn een hele hoop die daar wel onder vallen en ook al toestemming zou moeten worden gevraagd.
Kun je een voorbeeld noemen?
Een voorbeeld daarvan is als je bijvoorbeeld een verzekering hebt die gebaseerd is op de manier waarop je rijdt. Daarvoor zou je nu zeggen van nou, dat valt onder een overeenkomst die je met die verzekering hebt, hoef je geen toestemming te vragen. Maar daarover, nou, de guidelines zijn er een beetje die volgen twee sporen. Aan de ene kant valt onder overeenkomst geen toestemming. Maar aan de andere kant zeggen ze ook ja, maar eigenlijk zou je toch toestemming moeten hebben. Want die data worden uitgelezen uit die auto.
Maar dat betekent dus inderdaad dat op allerlei momenten dat je misschien iets doet wat je nog niet eerder gedaan had met de betreffende auto, dat er een pop-up komt op je mooie touchscreen.
Ja, bij een nieuwe feature krijg je dus weer nieuwe gegevensverwerkingen en dan zou je dus toestemming komen te staan.
Ja. Oké, daar gaan we straks verder over praten. Ik wou eerst even kijken, Jos, vind jij dat we blij moeten zijn met meer regels om die datahonger van de autofabrikanten te stillen?
In de introductie zei je al dat het redelijk vergelijkbaar is met de cookie-wetgeving. En ja. Die is af en toe een behoorlijke wassen neus. Er zijn nogal wat websites die nu gewoon zeggen van, wil je überhaupt een website, dan moet je op ja klikken. En klik je op nee, dan krijg je geen website. Ik heb ook diverse Amerikaanse websites die zeggen van, oh, jij komt uit Amerika of jij komt uit Europa, jij bestaat niet voor mij, ga weg. Dus dan werkt het niet. Maar er zijn ook, door die cookie-wetgeving zijn er ook diverse websites die er wel heel netjes doen. Alleen ja, die vallen niet op, want daar heb je geen last van. En ik zie dit ook wel een beetje zo. Ik bedoel dat ik denk dat het goed is dat er wetgeving komt, dat er überhaupt naar gekeken wordt van wat gaan we doen. Maar ja, kijk, wetgeving zal nooit heel specifiek worden, want daar is een wet niet voor bedoeld. Alleen ik vind het zo jammer dat je achteraf niet naar bedrijven kan kijken en die in de geest van de wet voor de rechter kan slepen. Maar ja, dat gaat altijd volgens de letter van de wet. En dus ik vind de geest van de wet die ze nu willen gaan doen, daar vind ik niks mis mee. Alleen ja, je zal zien dat de kleine lettertjes op een, ja, dat scheelt misbruik. Dat, of in elk geval gaten die gebruikt gaan worden. En die gaan gebruikt worden, dat weten wij eigenlijk al.
Ja. Denk jij dat ook, Eva? Dat er gaten zullen zijn en dat die misbruikt zullen worden?
Ja, in feite heb je natuurlijk de geest van die wetgeving, die komt gewoon uit hoger ligt Europese wetgeving over de rechten van de mens. Waarin recht hebt op bescherming van jouw privacy, van jouw levenssfeer. En die geest die blijft ook wel bestaan. Alleen wordt dat verder ingevuld. En daarmee krijg je uiteindelijk een heel complex stelsel aan regels die soms ook met elkaar in tegenspraak zijn.
Ja, dat.
Waardoor er heel veel fabrikanten niet weten wat ze nou precies ermee moeten.
Ja, en een van de dingen die Jos bedoelt, denk ik, dat is, we hebben de neiging om, als we zo'n pop-up krijgen, zo'n dialoogbox, om dan op akkoord te klikken zonder de documenten te lezen die daarachter liggen.
Je kan de documenten niet eens lezen, want dan kost je 3,5 leven om al die teksten uit te spitten.
Precies, en we hadden onlangs in De Technoloog, hadden we Locke Morel, ook een jurist die zich met privacy bezighoudt, en die zei, ja, dat hele toestemming geven, dat is eigenlijk uit de tijd, dat kan niet meer. Dat is betekenisloos, juist omdat iedereen eigenlijk gedwongen is om op oké te klikken. Wat vind jij daarvan?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. De aandachtspanne is heel kort. Zeker met cookies, maar ook in de auto. Je ziet gewoon een ding. Er staat meestal het grootste blokje is oké. En dan is er ergens misschien nog een klein blokje waar je
beter
naar
kunnen mikken,
instellingen kan gaan. Soms zit het er niet eens op. Ja, waar moet je dan anders dan gewoon oké drukken? Dus dan is je oké eigenlijk helemaal niet zoveel meer waard.
Ja, je mag nog hopen dat die pop-up alleen komt als je stilstaat.
Ook dat, ja.
Je maakt een noodstop. Dat heeft hij nog nooit
of
gedaan.
Of dat je van tevoren kan nadenken over de keuzes die je kan maken. Ik denk dat die waarde van die toestemming, die staat of valt bij de informatie die je krijgt over de gegevensverwerking.
Ja, maar dat betekent dus ook dat zo'n plan voor regels betreffende dataverwerking vanuit auto's, dat gaat drijven op toestemming vragen op meer punten, dat het eigenlijk een heilloze weg is.
Nou, het is een heilloze weg als die toestemming niet goed wordt ingeregeld en niet goed wordt geïnformeerd. Ik denk dat daar de sleutel ligt tot het succes hiervan.
Ja, ja. Vaak zal het ook zijn, dan geef je toestemming voor iets. Van dit setje data gaat naar een derde partij. Nou, die derde partij heb je er nooit van gehoord. Maar ja, anders rijdt die auto niet, dus ik zeg ja. Maar wat betekent dat eigenlijk? Er staat niet van als je nou op ja klikt, dan gaat je verzekeringspremie omhoog. Zo zal het niet omschreven staan. Maar dat kan wel het gevolg zijn van hetgene waar je akkoord mee gaat.
Digitaal.
waarin we het hebben over strengere regels voor het verwerken van data uit connected cars, met Eva de Vries, juriste, en met Jos Weijers, hacker. Eva, jij bent dus kritisch over dit voorstel. De praktische uitwerking, hoe fabrikanten er in de praktijk mee om moeten gaan, die staat daar niet zo duidelijk in beschreven. Wat had er bijvoorbeeld in kunnen staan?
Er had meer informatie in kunnen staan over de wijze waarop fabrikanten persoonsgegevens verwerken voor het maken meer van zelfrijdende auto's, het maken van analyses. Dat mis ik hierin. Ik weet dat dat over het algemeen geanonimiseerd gebeurt, maar helemaal anoniem geloof ik niet helemaal in dit geval. En dat is juist de crux bij connected cars, dat ze steeds meer zelfrijdend worden en dus daarvoor steeds meer data gaan
verwerken. Ja, die hele zelfrijdende auto zijn ze in feite vergeten.
Nou, helemaal vergeten zijn ze niet, maar nee. Er had wat meer aandacht aan besteed mogen worden.
Ja, ben jij het daarmee eens, Jos, trouwens, dat die zelfrijdende auto een juridische, hoe noem je dat ook weer? Mijnveld is niet helemaal het goede woord, maar een juridische valkuil is.
Er zijn wat gaten denkbaar. Ik bedoel, zo'n auto wordt slimmer. Dat is niet de aanname, dat weten we eigenlijk wel zeker. En er komen nieuwe features in die fantastisch lijken. Maar ja, daar ga je dan weer regels op loslaten. Ik bedoel, AVG heeft het over de wet om vergeten te worden. Ja. En zo'n auto slaat van alles op. Nou, op het moment dat ik een botsing heb gehad, dan is die grote rode knop van vergeet me maar misschien best een goede optie. Volgens mij is zo de wet niet bedoeld. Maar dat vind ik zo'n hiaat die dan niet is uitgeschreven. En het lijkt me ook lastig om dat helemaal in een wet tot achter de komma te regelen. Maar
ja die laten we het eens hebben over dat soort praktijkvoorbeelden. Hè? Er worden data van je opgeslagen. Eva, kijk even naar jou. Er worden data van mij opgeslagen. Ik zou natuurlijk graag de mogelijkheid willen hebben om die data te wissen op een bepaald moment. Gaat dat kunnen in de toekomst?
Nou, sterker nog, die richtsnoeren die er nu liggen van de European Data Protection Board, die schrijven ook voor dat er een soort van wisknop moet komen, of een moment van wissing op het moment dat je de auto verkoopt. Dus je moet dus ook daar meer controle in hebben. Nou zal je niet altijd alles kunnen wissen. Het zou best eens kunnen dat die gegevens over een ongeluk, zoals je het net noemt, dat je die niet kan wissen omdat daar een hoger belang is om die gegevens juist te bewaren. Ja, die zegt iets over die auto wat werkelijk is gebeurd.
Ja, dus dan moet je een wisknop hebben die juist weigert op dat soort momenten.
Nou, die wisknop moet conform de AVG zijn. En dat betekent dat je bepaalde data mag wissen. Maar dan denk daarbij bijvoorbeeld aan de geschiedenis van je navigatie. Je wil dat natuurlijk wel eruit hebben op het moment dat je die auto verkoopt. Dat zou je eenvoudig moeten kunnen wissen.
Ja, maar even voor de goede orde, Jos. Op dit moment, Tesla, maar ook allerlei andere merken, zei je net, die slaan al verschrikkelijk veel data op. Mm-hmm. Zo'n wisknop is er niet. Ofwel?
Ik heb geen Tesla, dus ik weet niet precies waar alle knoppen zitten. Maar,
zijn er auto's die zo'n wisknop, automerken die zo'n wisknop bieden? Wij slaan data.
Ik heb een oldtimer, die heeft een hele goede wisknop. Ja.
Die heeft niet eens een data-opslagknop.
Dat is correct. Ja, die weet waar mijn vorige radiozender op stond.
Het antwoord is dus, als ik jou goed begrijp, nee. Zoiets bestaat op dit moment nog helemaal niet.
Niet dat ik weet.
Nee. Dus Eva, autofabrikanten moeten aan de slag. Die moeten zoiets gaan maken.
Ja, in ieder geval ook naast die wisknop gewoon aparte schuifjes waar je bepaalde gegevenswerken aan en uit kan zitten. Volgens mij bestaat het wel in sommige auto's, maar ik weet niet of het helemaal volledig is.
Ja, wat stapje voor stapje ook op smartphones is ingevoerd de laatste tijd.
De browsers, je inderdaad.
Dat je de browser niet alleen, maar ook de apps bijvoorbeeld. Ja. Dat je bepaalde toestemmingen wel geeft en andere weer niet, bijvoorbeeld. Ja.
En dit onderwerp is overigens ook relevant voor huurauto's. Want als je een auto verhuurt, dan wil je natuurlijk ook niet dat de gegevens van de vorige huurder nog op het dashboard van die auto staan. En ook daarover gaan die guidelines. Ja. Daarin staat ook dat de verhuurder die gegevens moet wissen. Maar die is natuurlijk afhankelijk van die leverancier van die auto, die wel of niet die instellingen maakt.
Ja, en dan wil je misschien als huurder ook kunnen controleren of de verhuurder dat gedaan heeft na jouw huurperiode. Ja.
Nou, je kan het gelukkig zien op het moment dat je in de auto stapt of er eigenlijk voor jou al wat gebeurd is. Want vaak staat er in de telefoongeheugen van een brandnieuwe auto die je net gehuurd hebt nog heel veel mensen die jij niet kent.
Ja, maar dat kan jij misschien zien, maar de gemiddelde automobilist heeft daar misschien wat meer moeite mee.
Dat hangt van de auto af. Soms is het
gewoon, en van de automobilist.
Natuurlijk, nee, maar soms is het gewoon letterlijk scrollen in telefoongeheugen en ik zie een telefoonlijst.
Ja, ja. Oké. Nou word je straks op allerlei momenten om toestemming gevraagd, Eva. Dan heb ik een nieuwe auto gekocht. Ik heb hem al, ik rijd er al in. En dan wordt weer eens een keer toestemming gevraagd. Ik zeg nee. Wat mag de autofabrikant dan doen? Kan hij dan verder het gebruik van de auto ontzeggen? Zoals Jos net vertelt dat websitebeheerders dat ook wel eens doen. Neem maar toch aan van niet.
Die toestemming is eigenlijk alleen maar de juiste grondslag wanneer je ook daadwerkelijk een vrije keuze hebt. En als de keuze is... zeg ja, of je kan niet meer verder rijden, dan is dat geen vrije keuze meer.
Nee.
Dus in dat verband, dat zou niet de consequentie moeten zijn van toestemming voor bepaalde features in de auto.
Ja, precies. Dus je hoort echt gewoon de vrijheid te hebben om die toestemming te weigeren.
Ja.
Ja. Oké. Jos, als ik een auto heb waarover data worden opgeslagen, heb ik dan de mogelijkheid om zelf ook aan een kopie van die data te komen?
En dan heb je het over de gemiddelde gebruiker of een nerd zoals ik?
Ik neem aan dat jij dat kunt. Dat je kijkt alsof je dat kunt.
Dat hoop ik ook, ja.
Ja, ik ben iets minder nerd dan jij. En ik heb ook niet zoveel zin om daar zoveel moeite te doen... als jij misschien erin kunt steken. Dus geldt dat ook voor mij?
Ik begrijp dat we komen weer op Tesla uit. Want die lopen een beetje voor.
Altijd een mooi voorbeeld.
Dat je daar wel een opvraag kan doen van wat heb je van mij. En of dat de hele set is, dat weten we niet. Maar ja, dat komt er eigenlijk wel.
Dat moet ook conform de AVG, neem ik aan, Eva.
Ja, je kunt een inzageverzoek indienen. En dat kan eigenlijk bij alle organisaties die gegevens voor je verwerken. Dus ook bij Tesla. Die heeft ook een speciale afdeling voor.
Ik hoorde net van jullie allebei, geloof ik, in het voorgesprek dat we hadden. Dat met Facebook en Twitter en Google... en zo tegenwoordig vrij standaard is, maar bij auto's nog niet. Dan moet je nog een hele procedure door en lang wachten en veel gezeur hebben.
Nou ja, ze hebben wel vaak een functionaris voor de gegevensbescherming die dat afhandelt. Maar ze hebben niet zo vaak met inzageverzoek te maken als een Google en een Facebook. Dat het helemaal volledig gestandardiseerd en één druk op de knop... en je krijgt een hele uitdraai met een link, et cetera. Maar je kunt inderdaad daar wel... verzoek naar indienen.
Ja, het kan nu en daar horen ze aan te voldoen. En het zal in de toekomst zoveel vertrouwen moeten we wel hebben. Denk ik, zal het beter gaan omdat dat nou eenmaal moet groeien.
Oh, dat verwacht ik wel, ja. Ze zullen ook meer verzoeken krijgen in de toekomst.
Ja, en dat gaat gewoon enorm veel geld kosten.
Herbert Blankenstein.
We hebben het over de regels van de Europese privacy toezichthouder. Die hebben regels uitgevaardigd voor het verzamelen van data uit connected cars. Eva, jij vindt geloof ik dat dit ook kansen biedt voor fabrikanten.
Ja, juist. En we hadden het net al even over die toestemming en dat als lastig wordt gezien. Maar ik zie dat ook als een kans. Laat zien dat je er transparant over bent. Laat zien waar je toestemming voor gaat vragen. En doe dat vooral vooraf.
Ja, maak er een selling point van.
Ja, maak er een selling point van. Heel veel organisaties hebben dat
mooie in het kader
interface. Van de AVG ook gedaan. Ja. Laat zien van, kijk, wij zijn heel erg transparant. Ja. En wij zijn dat automerk dat jouw privacy oog in het vaandel heeft staan.
Bij Google kun je zien, als je de juiste weg weet tenminste, op een keurige landkaart wat zij van jou weten waar je allemaal geweest bent. Hè? Als je je locatie en dat soort dingen aan hebt staan, dan kun je je eigen gangen van jaren terug. En dat jij zegt eigenlijk, laat die autofabrikanten dat soort dingen ook aanbieden.
Ja, nou, niet alleen zo achteraf. Dus dat je zelf je gegevens keurig in je dashboard kan opvragen en zien waar je geweest bent. Maar ook vooraf, voordat je die auto koopt, voordat je bij die dealer staat, heb je al geïnformeerd over wat een auto kan, wat de range is, hoe hard die kan, weet ik het allemaal. Dan zou je op dat moment ook al moeten kijken van, nou, welke gegevens verwerkt deze auto.
Ja, en die data gaan niet alleen naar de autofabrikant toe, in veel gevallen tenminste. Jos, wat weet jij daarvan? Waar gaan die data naartoe, behalve naar de autofabrikant?
Diezelfde vraag kun je stellen over elke website die naartoe gaat waar wat advertentiedingen in zitten. En dat hangt inderdaad van je auto af. En,
bij auto's is het alleen meer en persoonlijker, schat ik in.
Dus dat... Er zit reclame in je auto. Tenminste, dat kan er zitten als je zo'n hele grote iPad in het midden hebt zitten. En ja, die zegt van de hamburgers hier op de hoek zijn goedkoper.
Ah ja.
Dus die hamburgertoco weet dus dat jij daar bent. Dat kan niet anders. Dat is ook wel
of in ieder geval zijn advertentiemakelaar. Hè? Want het ligt vaak iets ingewikkelder.
En je weet niet waar het stopt, zeg maar. Dus de data is een redelijke olievlek. Dat kan allerlei kanten op.
Ja, maar goed, het gaat naar bedrijven verderop.
Ja.
Maar goed, wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld het recht vergeten te worden? Hè? Die wisknop die jij zou willen hebben?
Ja, ik weet niet of die wisknop ook een olievlek is. Dat, ik denk eigenlijk dat ik daar het antwoord wel op weet.
Ja. moet die wisknop net zo ver reiken als die data reiken? Dat denk ik dan toch wel, hè?
Nou, die wisknop die zit bij die auto. Dus eigenlijk is het een verzoek naar de fabrikant van die auto van wis de data die fabrikant heeft, waar de fabrikant verantwoordelijk voor is. Die fabrikant is niet verantwoordelijk voor al die data die inmiddels bij andere partijen zit.
Nee?
Wat de fabrikant wel moet doen, is inzichtelijk maken naar welke partijen die data is gegaan.
Ja, dan zou kunnen je dus, er trouwens honderden zijn. Hè?
Ja, maar dan zou je in theorie, ik zeg expres in theorie, je WIS-verzoek kunnen richten aan die andere bedrijven.
Oké, dat is een prachtig mijnenveld. Wat ook een prachtig mijnenveld is, trouwens, hadden wij het bijna een jaar geleden over, toen was je hier ook, Eva. De privacyvoorwaarden voor connected cars, die heb jij toen al gelezen. Ja. En je hebt toen laten weten wat er allemaal aan ontbrak. Zie jij daar, je hebt weer gekeken. Ja. Zie jij intussen verbetering op dat punt?
Nou, we hadden het net al over, je kan het als selling point gebruiken. En dat had ik eigenlijk vorig jaar in maart ook al toegelicht. En toen ben ik gaan kijken naar die privacy policies. Toen zag ik toch eigenlijk bij bijna alle autofabrikanten dat daar nog wel wat op af te dingen valt. Nu met deze guidelines, die bevatten ook wat handvaten over hoe je die informatie moet verstrekken. En ik ben opnieuw gaan kijken. Ik heb gezien dat na de vorige uitzending eigenlijk bijna niks veranderd was bij die privacy statements.
Schande.
Ja, helaas. Maar ik heb ook het vermoeden dat die autofabrikanten gewacht hebben op deze guidelines. Want die waren al aangekondigd vorig jaar. Nu liggen ze er. Dus nu is er ook de kans om dat de privacy statement nog beter en nog mooier te maken.
Ja, oké. En dan wordt het interessant, want het gaat om een voorstel. En we hebben tot nu toe praten we er eigenlijk over alsof het morgen geldig is. Maar zo is het niet, hè. Het is een voorstel en dat staat online klaar. En allerlei partijen kunnen daar commentaar op geven. Ja. Kan ik dat ook eigenlijk? Kan ik gewoon zeggen, ik vind het niks of ik vind het prachtig?
Ja, allerlei partijen kunnen daar commentaar op geven.
Ja, zeker, maar
niet zozeer in de zin van ik vind het niks of ik vind het prachtig, maar meer inhoudelijke commentaren die gaan over specifieke onderwerpen in de...
Ja, maar je hoeft niet lid te zijn van een of andere highbrow organisatie om dat te kunnen doen.
Okay, dus jij kan een partij zijn. Ja, daar komt
ik kan een partij zijn, dat is fijn. Wat voor route gaat dit voorstel vanaf nu volgen?
Tot 20 maart is er de mogelijkheid om reacties te geven. Vervolgens worden die reacties bekeken en beoordeeld, geïnventariseerd. En komt er uiteindelijk een definitieve guideline. Nu heb ik even gekeken, wat gebeurt er nou met die reacties? Eerder zijn er andere guidelines geweest van de European Data Protection Board. Onlangs eentje over cameratoezicht. Daarvan is ook een periode geweest waarbij mensen konden reageren. Als ik kijk naar de eerste conceptversie en de definitieve versie, dan is er eigenlijk niet heel erg veel veranderd. Er zijn wat nuances aangebracht, een paar kleine toevoegingen. Maar de grote lijn is hetzelfde gebleven.
Oké, hoe lang voordat het kracht van wet heeft?
Het is niet kracht van wet per se. Het is meer een uitleg van die wet. Dus het is de AFG heeft kracht van wet. Dit is de uitleg daarvan. En over het algemeen wordt die ook door de lokale toezichthouders gevolgd. Want die waren er zelf je partij bij.
Ik begrijp het. Maar dan is het dus iets waar... kun je zeggen dat autofabrikanten, zodra het definitief is, een soort morele verplichting hebben om zich hier aan te houden?
Nou, ik zou eigenlijk zeggen, ze kunnen er nu al kennis van nemen dat dit de opinie is van de toezichthouders. Dus eigenlijk zouden ze er nu al aan moeten houden.
Tot zover BNR Digitaal. Hartelijk dank Eva de Vries van Solv. En hartelijk dank Jos Weijers, hacker. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl. Onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En daar vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog. En vanaf vandaag ook weer de Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.